Hartelijk welkom bij de Romeinenstudie. Het is de laatste avond, les 15. Voor de luisteraars, we zitten hier met een groep diehards die het tot het eind toe hebben volgehouden. We gaan het vanavond hebben over Romeinen 9, het 30ste vers, tot Romeinen 11, vers 36. Ik ga het gedeelte niet in één keer lezen, want dat is te lang. We knippen het op in drieën. De kerntekst voor vanavond zit hem in Romeinen 11, vers 26. En daar staat geschreven, dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Het gaat vanavond om een lastig gedeelte. Het is vaak lastig, omdat we geneigd zijn om door een bepaalde theologische bril het woord van God te lezen. Zeker als je een kerkelijke achtergrond hebt, dan zijn dit ook gedeeltes waar vaak de vervangingstheologie, waar we het al vele avonden over gehad hebben, de kerk in plaats van Israël, nou dat is dus iets wat de schrift absoluut niet leert. En daar zullen we ook vanavond ook bij stilstaan. En we gaan een aantal vragen beantwoorden op dat gebied. Een van de vragen is waarom het overgrote deel van Israël niet behouden werd op dat moment, toen Paulus dit schreef. De andere vraag is, of punt is, dat Israël is niet totaal verworpen. God werkt door middel van een rest op dit moment. En leert de schrift dat Israël niet permanent verworpen is. En dat is een openbaring van een geheimnis. Heel Israël wordt gered. Paulus is nog wel de apostel die af en toe wat geheimenissen openbaart, ook in andere brieven over de gemeente, wat nou werkelijk de gemeente is. En dat heeft allemaal te maken ook met dit geheimnis. En daar gaan we vanavond bij stilstaan, hoe het komt dat Israël struikelt, dat de heidenen het heil ontvangen. Door het struikelen van Israël ontvangen wij het heil. En dat we gaan zien dat wij geënt zijn op de edele olijfboom. En wat zal er dan wel niet gaan gebeuren als de natuurlijke takken weer tot bloei gaan komen? Ja, het zegt ons misschien nu niets, maar dat zal vanavond duidelijk gaan worden. De drie blokken waarin ik het opdeel is het deel Israël gestruikeld. Dat loopt van Romeinen 9 vers 30 tot 10 vers 21. Het tweede blok is Israël niet totaal verworpen. Dat is van Romeinen 11 vers 1 tot en met 10. En het derde en laatste blok is Israël is niet permanent verworpen. Dat is van Romeinen 11 vers 11 tot 32. We gaan het eerste gedeelte met elkaar lezen. Dat is Romeinen 9 vers 30 tot 10, 21. Voor het blok Israël gestruikeld. Onbegrip bij Israël. Ik lees uit de NBV-vertaling. Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze, en dat is Israël, er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen op grond van hun geloof. Maar Israël, dat er naar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelen alsof het van hun daden afhing en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld, waarover geschreven staat, in Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak. De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt: wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt, staat geschreven: zeg niet bij uzelf, wie zal opstijgen naar de hemel? En dat betekent, wie zal Christus naar beneden brengen? Of wie zal afdalen naar de onderwereld? En dat betekent, Christus bij de doden vandaan naar boven brengen. Maar vervolgens zegt Mozes: het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. En dat betekent, de boodschap van het geloof die wij verkondigen is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan alle die hem aanroepen, want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja vraagt, Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd? Dus door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Maar dan is mijn vraag, hebben ze de boodschap soms niet gehoord? Natuurlijk wel, want er staat, hun roep klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld. Maar dan vraag ik weer, heeft Israël de boodschap dan niet begrepen? Wel nu, Mozes zegt het al, ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is. Ik daag jullie uit met een volk zonder verstand. En bij Jesaja staat zelfs, en ik heb mij laten vinden door wie mij niet zochten. Ik heb me bekend gemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd. Maar bij Jesaja staat over Israël, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. Tot zover even de schriftlezing. Een pittig stuk. We zien hier dat Paulus veel gebruik maakt van vraagstellingen. Dat doet hij omdat je als lezer zou je die vragen kunnen hebben. Hij verhoort dat dus alvast. Waarom is eigenlijk Israël gestruikeld? Paulus geeft aan in het gedeelte dat de Joden in die dagen eigenlijk veel meer vertrouwden op hun eigen werken vanuit de wet. Dat is zo, in de eeuwen is dat gegroeid. En ze zijn gestruikeld over de rots en dat is Jezus Christus, de Messias. Voordat we daar wat van vinden, Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 11 dat dat ook een waarschuwing is, ook voor ons. Het feit dat Israël gestruikeld is, zo kunnen wij ook struikelen. Meen niet dat je staat als een broeder of zuster struikelt, want je mocht zelf eens komen te vallen. Nou, deze houding moet je vasthouden, want dit is de toonzetting die Paulus door dit hele gedeelte eigenlijk tot ons heidenen, die tot geloof zijn, gekomen zegt. Pas op voor hoogmoed. Dat lezen we door heel de Romeinenbrief heen. Ieder mens is zondaar. Niemand heeft God gezocht. En als we het net even goed gelezen hebben, dan probeert God het volk Israël tot jaloezie te wekken met een volk die geen verstand heeft. Dat zijn wij. Om het maar even plat uit te drukken. Als iets is waar de Heer een beroertje dood aan heeft, is het dan hoogmoed. Want hoogmoed gaat uit van eigen gerechtigheid. Ik weet het wel. En dat is iets waar Paulus ons continu voor spiegelt. Denk erom. Niet hoogmoedig worden. Niet jezelf verheffen. Ik ga jullie nu vertellen hoe dat gaat, is gegaan met het volk Israël. Opdat jullie ervan leren. Maar verhef je niet. Nou, het punt waarin Israël in de geschiedenis was, laat zich eigenlijk het goed verbeelden. Als je het gedeelte uit Lucas 18, vers 9 tot 14 neemt. Dat is wanneer eigenlijk de zelfvoldane fariseer bidt met opgeheven handen naar de hemel. En de tollenaar die zichzelf verloochent en nederig maakt voor God. Daar heeft de Heer Jezus het eigenlijk heel scherp neergezet. En het wil niet zeggen dat natuurlijk heel het volk Israël, maar God spreekt altijd de leidslieden aan. Zij zijn verantwoordelijk voor het volk. En dat is natuurlijk ook een beetje het patriarchale denken. Het geloof van het huis werd vaak bepaald door wat de vader geloofde. En dat had zo zijn uitwerking. Dus de Heer Jezus sprak direct op hun verantwoording altijd de leidslieden aan. Dus als de staat van Israël ging uit van eigen werken, wil dat niet zeggen dat iedere Jood zo. Hè, dat is de algemene taal. Het punt was, Israël is gestruikeld en dan moet je dat beeld van, ja, waar wij een karikatuur soms van maken, maar van die fariseeën die trots is op de traditie en de cultuur. Zij hebben Mozes, zij leggen wetten voor het volk. Het waren er inmiddels geloof ik 300 zoveel. Als ik het goed... dat Jezus in discussie wel eens zegt van ja, jullie weten het fraai het woord van God buitenspel te zetten. Nou, zo was de situatie in Israël ontstaan. Gerechtigheid uit geloof. In het gedeelte van 10, vers 4 tot 13, haalt Paulus eigenlijk twee oud-testamentische teksten aan. Dat is Leviticus 18, vers 5. Ja, gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen. De mens die ze doet, zal daardoor leven. Dit is een tekst die Mozes sprak op de berg Horeb. En de context was dat het de inleiding vormde op de heiligingswetten die het volk kreeg. Die hele lijst van wettingen en inzettingen. Wat wij weten is dat het volk het niet kon en het niet wilde en ook die wetten niet heeft gehouden. Met als gevolg dat ze 40 jaar door de woestijn moesten dolen. Het tweede tekstgedeelte die Paulus aanhaalt is Deuteronomium 30, vers 11 tot 14. En in de NBG-vertaling zegt het, dan vind ik het wat helderder. Want het gebod dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zou moeten zeggen, wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zou zeggen, wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Nou, dit is het wat Mozes sprak bij de vernieuwing van het verbond in het land Moab, vlak voor het beloofde land. Nou, die 40 jaar in de woestijn hebben het hart van Israël blootgelegd. Er was niet veel liefde voor God en het deed ook niet wat God gezegd had. En de context waarin Paulus dit eigenlijk zegt, die sfeer, is Deuteronomium 30, vers 6, is dat God belooft Israël een nieuw hart. En daar gaat het om. En dit hebben ook de latere profeten meerdere keren herhaald, zowel Jeremia als Ezechiël. Dus Paulus heeft deze oud-testamentische gedeelte genoemd met het idee van het nieuwe hart. En hij vult deze tekst van Deuteronomium 30 in met Christus. Dat doet Paulus meer. Waar wij gewoon plat een gebeurtenis lezen en betrekken op Israël, haalt Paulus dit nu uit en hij zegt, je hoeft niet naar de hemel te klimmen, want Jezus is gekomen. We hoeven niet naar de afgrond af te dalen, want Christus is al uit de dood opgestaan. Het is volbracht. Nou, en dat door de verkondiging van het evangelie ontvangen we door de Heilige Geest een nieuw en onbesneden hart. En dat heeft Paulus aangehaald in Romeinen 2, vers 28 en 29. De verkondiging van het evangelie vraagt altijd een reactie van onze kant. Met je mond belijden dat Jezus de Heer is. En met je hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Kortom, het is genade door geloof. Er valt niets te roemen in eigen werken. Dus Israël is gestruikeld doordat zij uitging van eigen werken. Ze stonden ook, hebben we in de vorige les gehad. Ze hingen vast aan de tradities, daar gingen ze prat op. Of op afkomst, zijn wij niet kinderen Abraham? En hier in dit gedeelte legt Paulus wederom tot in den treuren uit dat het gaat om gerechtigheid uit geloof. En dan komt bij het gedeelte van vers 14 tot 21. En hoe ontvangen we dat geloof? En dat doet Paulus aan de hand van een serie vragen. We worden door een persoonlijk geloof in Christus gerechtvaardigd en ontvangen een nieuw hart. En de vraag die Paulus dan stelt, maar hoe ontvang ik geloof? En waarom geloofde Israël eigenlijk niet? En waarom hebben zij niet in geloof de naam van de Heer Jezus Christus aangeroepen? Nou, dan stelt Paulus vier vragen. Hoe moet je aanroepen als je niet gelooft? Hoe moet je geloven als je niet hebt gehoord? En moet je het horen zonder dat iemand preekt? En hoe prediken zonder gezonden te zijn? Nou, die vier vragen symboliseren eigenlijk hoe God de mens door geloof en genade wil redden. Als we de volgorde van de manier hoe God handelt, ziet het er zo uit. God roept mensen om het goede nieuws te verkondigen. Dat is altijd Gods verlangen en het is altijd zijn initiatief. Nou, die verkondiging is niet vrijblijvend. Dat vraagt een reactie van onze kant. Nou, hier zitten we in een taalkundig probleempje. Is als het in vers 14 en 17 over horen gaat, is het eigenlijk vanuit de grondtekst, betekent horen niet alleen luisteren, maar betekent eigenlijk gehoor geven aan. Dat is eigenlijk het juiste Nederlands. Geloof is dan gehoor geven aan het woord van Christus. En de vierde stap is dat geloof maakt ons afhankelijk van God. We geven ons over aan zijn genade en roepen hem in geloof aan. Nou, dat is dus de manier hoe God werkt. En als je dat rijtje neemt, wat Paulus doet, ja, waar is het dan met Israël misgegaan? En dan vraagt Paulus, heeft God dan niemand gezonden? Jawel, Jezus is gezonden, Jezus zelf. De apostelen zijn gezonden. Paulus bijvoorbeeld bracht altijd eerst het evangelie in de synagoge bij zijn broeders. Paulus is wel de apostel van de heidenen, maar hij ging altijd naar de synagoge. En als hij er daar niet uitkwam, dan pas ging hij naar de heidenen. Lees alle zendingsbrieven maar na. Altijd eerst naar de olijfboom. En daarna pas naar de geënte takken. Misschien leuk, om maar even een beeld te geven. Dat zijn wij christenen uit de heidenen vaak een beetje kwijt. En dat zie je ook vandaag de dag. Als we het hebben over de kerk, dan zijn de broers en zussen als de messiasblijende joden, die worden gewoon bijna nooit genoemd. Ze zijn een stevast en vergeten groep. En die liggen ook niet in ons blikveld, omdat ze gewoon jood zijn. Ze houden alle inzettingen. Gewoon de schrift, ze houden Shabbat, vieren Shabbat. Wij doen dat niet. En daar zit gewoon het spanningsveld. En naarmate de christenen uit de volken, de heidenen, groter werden en het joodse deel kleiner werden, ja, kwam daar de overhand en er kwam eigenlijk weer die arrogantie waar Paulus ons notabene voor waarschuwt. Dat wij zoiets hebben van, moeten we met dat kleine groepje rekening houden. En zo is de verwijdering ontstaan, tot grote schande van de kerk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, en dat is misschien leuk om gewoon thuis te lezen, dat is Handelingen 21... En dan vanaf vers 15 tot 26, dan lees je op een gegeven moment wanneer Paulus met in Jeruzalem komt bij de andere apostelen en de leidslieden van het volk. Dan wordt Paulus even aangegeven van, denk erom, je moet het volk wel laten zien dat je... Handelingen 21, vers 15 tot 26. Je moet het volk wel laten zien dat je nog volop Joods bent. En dan lees je, en ik lees gewoon even het laatste vers 26. Daarop nam Paulus 4 mannen met zich mee. De volgende dag liet hij zich samen met hen reinigen. En ging de tempel binnen, waar hij bekend maakte wanneer de reinigingsperiode zou aflopen, zodat daarna voor ieder van hen het offer gebracht kon worden. Hé, maar Christus is toch al geofferd? Nou, om maar even aan te geven. Paulus was Jood, met de Joden. En zo bracht hij ook de evangelie. Alleen, hij verkondigde Christus. En daar struikelde Israël over. Niet allemaal, want er kwamen natuurlijk op de Pinksterdag 3000 tot geloof. En er waren velen die geloofden. Alleen durfden er soms niet vooruit te komen. Maar om maar aan te geven, Paulus, als wij die nu zouden zien, dan zien we een Messias besleidende Jood. En in Jeruzalem werd gewoon beslist, nee, laten we daar de heiden nou niet mee lastigvallen, geen wet, niks, een paar dieren die ze niet moeten eten, en nou ja, dat is het dan wel zo'n beetje. Maar Paulus moest nog wel even aan zijn broeders laten zien dat hij wel Jood was. Dat is voor ons natuurlijk heel erg lastig. En mochten we ooit aan openbaring toekomen, dan lezen we gewoon dat in het vrederijk er ook weer geofferd gaat worden. Maar dan niet als reiniging, maar als terugblik naar wat Christus gedaan heeft. Snappen we niet? Dat ligt niet in ons westers 21ste eeuws denken, maar binnen de Joodse cultuur heel begrijpelijk. Dus dat is, ik heb het aan het begin van de Romeinenstudie ook gezegd, dat beeld moeten we vast hebben. Het is in de tijd dat Romeinen geschreven is, was de synagoge er. Dat was het godshuis. En had je een kleine groep christenen, die waren uit de volken. En die moesten leren hoe ze in zo'n stad met veel afgoderij moesten overleven. En Paulus voelde al wel aan, door openbaring van God, dat wel eens die kant kon opgaan, dat het nog wel een tijdje kon gaan duren voordat gans Israël behouden zou worden. En daardoor niet hoogmoedig worden. Zij zijn het. Je hebt de Messias gevonden, omdat zij struikelden. Heeft God niemand gezonden? Jawel. Jezus en Paulus. Hebben ze het dan niet gehoord? Vraagt Paulus zich af. Oh jawel. Maar weinigen hebben er helaas gehoor aan gegeven. En Jesaja had het al voorspeld in Jesaja 53 vers 1. En dat is een moeilijk punt, dat God voorspelt dingen. Wij volken en het volk Israël hebben Jezus gekruisigd. En toch gebeurde dat omdat Jezus dat wilde. Hij legde zijn leven af. En hij gebruikte daar op dat moment mensenharten die verhard waren. Hey, vorige les, farao, weet u het nog? Genade gaat altijd aan de toorn vooraf. Farao ontmoette de barmhartigheid van God. God wilde goed doen aan Israël. En farao zei, ja, dank je de koekoek, mijn wil geschieden. En dan komt er een moment, zegt God, oké, maar ik ga goed doen. En dan ga ik jou zelfs daarvoor gebruiken. En zo is het ook gegaan met de Romeinen. En zo is het gegaan met de leidslieden van Israël. God kwam met barmhartigheid en zei, hier ben ik. En op een gegeven moment werd hun hart verhard. En heeft de Heer gezegd, prima, dan volvoer ik toch mijn plan. Dat kunnen wij niet snappen. Een mens is volledig verantwoordelijk voor zijn daden. En toch kon het niet anders gaan dan dat het zo ging. Ja, daar ga je niet uitkomen. En staat het er dan hopeloos voor die fariseeën? Geen idee. Geen idee. Maar als ik naar het hart van God kijk, en als ik kijk naar die heerlijke toekomst die nog wacht voor Israël, dan ga ik maar uit van Gods vaderhart. De vraag die erop volgt, zegt Paulus, waarom hebben ze het dan niet geloofd? Nou ja, Israël heeft het wel gehoord, niet aangenomen, geen gehoor aangegeven. En dan kom je het weer. Als je het wel hoort, maar je geeft er geen gehoor aan, dus je gaat ermee aan de slag, jouw reactie, dan wekt het geen geloof op. Want geloof komt door het horen van het woord. Dus het woord van God is leven. Dat is pneuma, dat is Heilige Geest. Het woord wordt verkondigd. Je kan het woord horen, Maar als je het niet pakt en het opeet en erop gaat kauwen, dan gaat dat geen geloof opwekken. Dat gaat bijna samen. Dus Israël hoorde wel het woord, maar ze hadden zo hun eigen dingen, hun eigen tradities, hun eigen inzettingen. Ze zetten dat er tegenover, hun eigen werk. Ja, wacht eens even, ga je nou vertellen dat ik het niet kan en dat ik jou nodig heb? Ja, bam, ik kan het wel. En ze plaatsen daar hun eigen werken voor. Zoals wij ook gewend waren om te doen. Ja, maar kan het wel. Dat wekt geen geloof op. Ze hielden zich angstvallig vast aan het oude, vertrouwde, de wettische traditie van Mozes. En waarom niet aangeroepen, zegt Paulus? Nou ja, zonder geloof zoek je gerechtigheid niet buiten jezelf, maar in jezelf. Je hebt dan geen genade en verlossing nodig. Ze hebben de Heer Jezus dan ook niet aangeroepen voor hun behoudenis. Althans, een deel wel. Maar God is trouw. Vers 19 zegt: ik zal jullie gunstig maken op een volk dat geen volk is. Ik daag jullie uit met een volk zonder verstand. God is trouw. Heeft Israël het dan gewoon niet begrepen, zegt Paulus in vers 19. Nou, dat is ook geen geldig excuus. Paulus toont dat aan door te zeggen: zelfs volken die niet tot het uitverkoren volk behoren, zullen het begrijpen en jullie jaloers maken. Andere volken die van nature God niet zoeken en naar hem vragen, roepen, hebben hem gevonden en leren kennen, vers 20. Vreemde volken hebben het begrepen, Israël niet. Nou, dat jaloers maken, dat heb ik nog niet zo gezien in de afgelopen eeuwen, helaas. Het zou wel het doel zijn dat wij tot geloof komen. Dat zijn we zo kwijt in de kerk. Het is na de reformatie zo verengd tot persoonlijk heil. Ben ik maar behouden. En we zitten in zo'n individualistisch tijdperk. We zijn zo met onszelf bezig. Dat de nederige houding van de kerk om goed te zijn aan de natuurlijke takken, aan Israël, liefde te betonen, daar komen we niet eens aan toe. Ik ken geen Jood die zegt: zo, wat ben ik jaloers op jullie geloof. Ik heb aardig wat gesprekken met Joodse mensen gehad. Niets van dat alles. Sterker nog, we hebben eeuwen van antisemitisme, van vervolging. Het is gewoon aantoonbaar vanuit de geschiedenis dat uiteindelijk het nazi-rijk zo zijn gang kon gaan, omdat wij ervan gemaakt hebben van: de Joden hebben Christus gekruisigd. En het was een kleine stap om er vervolgens van te maken, zijn het eigenlijk wel mensen, echt met die lui. En eigenlijk vandaag de dag, als ik zo in de wereld kijk, los van de seculiere staat Israël, is er nog niks veranderd. En we zullen dadelijk zien dat ook God dat voorzien heeft. En dat er uiteindelijk een sterke arm uit Sion voor nodig is om te doen wat er gedaan moet worden. En het belangrijkste is dat God trouw is omdat hij het volk niet afschrijft. Het doek is voor Israël niet gevallen. Paulus antwoordt: heel de dag, zegt de Heer, heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaamheid en opstandig volk. Ook vandaag. Ook vandaag is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Jezus Christus, staat met uitgestrekte armen naar zijn oogappel, zijn kind. Niet omdat het het beste jongetje van de klas was, maar veeleer het kleinste volk. Het is een hardnekkig volk. En laten we heel eerlijk zijn, ik denk dat wij geen haar beter zijn. Want wij zijn heidenen. Zij zijn verkoren naar de Vaderes wil. En God staat dagelijks uitgestrekt naar hen. God is trouw. En dan gaan we naar het tweede blok. Israël niet totaal verworpen. En dan lezen we Romeinen 11, vers 1 tot 10. En Paulus zit nog helemaal in de vragen. Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Nou, misschien het kortste zinnetje. Beslist niet, punt. Nou, dat mogen maar helder zijn vanavond. God heeft zijn volk niet verstoten. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Herhaling. Of weet u niet wat de schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt? Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? Ik heb 7000 mensen voor mijzelf in leven gelaten. Die hebben niet voor Baal geknield. Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven, want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn. Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt. Alleen zij die zijn uitgekozen, hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam, zoals ook geschreven staat. God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt, hun oren doof, tot op de dag van vandaag. En David zegt: laat hun tafel een valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, krom hun rug voorgoed. Poeh. Pittige teksten. We hebben twee redenen gehad waarom Israël na eeuwenlang voorbereid te zijn op de komst van de Messias hem uiteindelijk niet had aanvaard. Eigen gerechtigheid was er een van. En nu noemt hij een derde reden: dat God besloten heeft om te werken door middel van een rest. Dus een deel, een klein deel van het volk Israël. Nou, heeft God zijn volk soms verstoten? Volstrekt niet. Hij bevestigt dit in vers 2. God heeft zijn volk dat hij al tevoren uitgekozen, dat betekent gekend heeft, niet verstoten. En dan gaat het om het hele volk Israël. En dat is even anders dan we in de vorige les behandeld hebben, in Romeinen 9 vers 6, Israël in Israël, dat niet heel Israël Israël is. Maar in dit gedeelte noemt hij het hele volk. Gods verkiezende liefde is niet dus voor die rest, maar voor het hele volk. En dat vinden we in het hele Oude Testament door. Dat vind je bij Israëls roeping van Abraham. Dat vind je dat Israël is Gods eerstgeboren zoon. Dat vind je in de uitdrukking dat Israël is Gods liefdevolle kind. Zoals Hosea 11 vers 1. En Israël is Gods uitverkoren volk, Amos 3, vers 1 tot 2. Omwille van Gods naam verstoot hij zijn volk niet. Alleen het punt is dat op dit moment dat hele volk de Messias nog niet heeft aanvaard. De vragen die dit gedeelte in de Romeinenbrief aan de orde komen: is Gods plan om de hele wereld via Israël te zegenen ten einde gekomen? Dat zou je kunnen afvragen. Loopt Gods zegen voor de wereld niet langer via de lijn Abraham, Isaac, Jacob, Israël, David, Christus en de gemeente? Stopt het daar dan bij de gemeente? Zijn de beloften vanuit het Oude Testament gestopt omdat Israël in ongeloof en ongehoorzaamheid over de steen des aanstoots Jezus Christus is gestruikeld? Nou, de kern van Paulus' antwoord op dit soort vragen, en die denken, ja, wat zijn het voor vragen? Nou, dat zijn vragen waar de kerk tot voor kort op antwoordde met, ja, dat klopt, is zelfs afgedaan. Ja, wat er nou een beetje in die zandbak in het Midden-Oosten loopt rond te struinen, is allemaal leuk en aardig, maar dat heeft natuurlijk niks met het volk van de Bijbel te maken. En laat staan, landsbelofte. Nee hoor, dat is afgedaan. Zij moeten gewoon de Heer Jezus aannemen. Basta, net als ieder ander. Doet even zwart-wit, kort door de bocht. Maar het is de gemeente. Sterker nog, je kan theologen tegenkomen en zeggen, oh, maar het is vanaf Adam en Eva al een en al gemeente. Is zelfs eventjes intermezzootje geweest. En ja, daar zijn we nou wel klaar mee. Nou, helemaal niet, zegt Paulus. Het antwoord op dit soort vragen wordt helemaal niet bepaald wie Israël is, maar wie God is. Kijk, waar de kerk zich in vergist heeft, en wat dus ook zoveel individueel leed heeft bezorgd, is dat ze feitelijk zeggen dat Gods gunst en liefde hangt af van onze trouw. Want we weten altijd alle beloftes aan Israël op ons te betrekken, alle mooie dingen, maar alle vloeken, nee, die waren voor Israël, die worden nooit op de kerk betrokken. Maar in het gedachtegang, in het denken van mensen is wel gezetteld, ja wacht even, je moet wel trouw zijn, je moet het wel goed doen, want anders, hey, werk in eigen kracht. Hoor je dat weer? Dat sluipt er dan zo zachtjes aan weer in. Maar daar hangt het helemaal niet vanaf. Zoals wij hier vanavond zitten en leven uit genade, geldt dat voor Israël ook. Ook Israël leeft uit genade en zal uit genade gaan leven. Het feit dat God trouw is aan dat volk, is omdat God goed is. Begin van Romeinen 1. Het evangelie is er omdat God goed is. Omdat hij de Heer van de weigaard is die de behagen inschept om iemand 1 minuut van 12 het volle loon te geven. Omdat hij de Heer is die op zijn slofjes de grootste zondaar met onreine dieren en die de erfenis verbrast heeft om de hals vliegt en hem kust en de duurste kleren. Dat is God, dat is de Vader. En wij hebben een theologie gebouwd van, ja, maar ze maken er een potje van, weg ermee. Flauwekul, we moesten ons schamen, diep schamen. Dat is niet het evangelie. Onszelf het evangelie toe-eigenen en Israël wegzetten als een beetje hardnekkig ongehoorzaam volk. Nou, ik ken er nog een paar en ik zie er 's avonds als ik in de spiegel kijk. Jij en ik leven uit genade, niet anders. En dat geldt ook voor Israël. En godzijdank is God trouw. God heeft zijn volk niet verstoten. Vers 11, Romeinen 11, vers 2. Ondanks dat het nu nog maar een rest is, vers 6, zoals in de tijd van Elia. Het is nu nog maar een rest. Kijk, het hele aspect is, ik heb het maar even ook genoemd, dat kwam heel mooi in de map van Kerygma. Waar jaag je naar? Ik heb erachter gezet, ik of Christus. Kijk, de genoemde rest, die is behouden door genade, verkiezende genade. God kiest in zijn liefde voor zijn kinderen. In zijn gerechtigheid redt hij hen door genade en niet door verdiensten. Nou, dat heeft Jezus vervuld aan het kruis. Eigen gerechtigheid, dus vanuit eigen kracht werken, verhardt altijd je hart. Dat merk je met evangelisatie. Ik denk dat we met de acties die we hier op de loper gehad hebben, als je met gesprekken met mensen en je doet op een beroep, dat ze altijd gaan schermen. Ja, wacht even. Hey, maar ik betaal gewoon mijn belasting hoor. Ik ben niet zo'n ploert die dit of dat doet. We weten altijd precies te vertellen wie het allemaal verkeerd doet, die niet deugt. Maar wij, ja, zo slecht ben ik toch niet. Ik geef aan Amnesty International. Ah, als collectebusje kom, gooi ik er wat in hoor. Echt waar. En ik help mijn moeder nog wel eens zo met een wasje en een dingetje. Ja, ik ben geen moordenaar. Kom, hey, dat soort figuren, die hebben het eigen gerechtigheid. Nou, die rest, die heeft gehoor gegeven. Die heeft de evangelie gehoord. Dat is geloof gewekt. En ze hebben de Messias aangenomen. En daar is God verder mee gegaan. En dan is er een lastige vraag. Waarom wel een rest, maar niet geheel Israël? Waarom heeft de meerderheid van het volk zich nou verhard? En dan wijst Paulus ons op wat er geschreven staat. Dat is 8 tot 10. Daar wordt Deuteronomium 29 vers 4 en Jesaja 29 vers 10 aangehaald. Dat God hun geest verdooft, hun ogen blind maakt, hun oren doof maakt. En de context waarom dit staat, deze teksten, werden gezegd, want als je ze zo leest, denk je, nou, dat is wel liefdeloos. Maar dan moet je zien in de context van wat God allemaal gedaan heeft voor het volk Israël. En dat ze dan in de woestijn zo ondankbaar zijn. Ze niet weten hoe snel ze een afgodsbeeld moeten maken en God eigenlijk de rug toekeren. Daar staat het waar het volk God afwijst. In vers 19 wordt dan Psalm 69 aangehaald, vers 23 en 24, en dat geeft een beschrijving van het lijden, de smaad en sterven van Jezus aan het kruis. Nou, door die afwijzing van de verlossen en de genade van God kom je in een geestelijk gevaarlijke positie. Hoewel ze wel degelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun verharding, gebruikt God het in zijn plan om alle volken te zegelen. Dus dat is wat ik net ook aangaf. Ze gaven er geen gehoor aan. Een stukje, nou ja, net als wat het volk Israël bij de uittocht heeft meegemaakt. En er wordt ook, Paulus haalt dan die teksten aan als herinnering, zoals het toen ging. Hun hart werd verhard en ze kwamen niet tot geloof. En dat is de reden waarom er op dit moment dan een rest is. Het staat geschreven. We gaan naar het derde blok. Israël is niet permanent verworpen. En dan gaan we lezen vanaf Romeinen 11, vers 11 tot 32. Een lang stuk. Paulus gaat verder met vragen. Maar nu vraag ik weer, ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval. Maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered. En daarop moesten zij afgunstig worden. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is, en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd? Ik spreek nu tot degene onder u die uit heidense volken komen. Dat zijn wij. Zeker, zegt Paulus. Ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog, omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. Als God zich met de wereld heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweeg brengen dan hun opstanding uit de dood? Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook. Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken, en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt, en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Maar nu zult u tegenwerpen, die takken zijn toch afgebroken, zodat ik geënt kon worden? Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof, en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen. Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u, als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen op die boom worden geënt? Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn Gods vijanden geworden, opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen liefhebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden. Zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Tot zover de schriftlezing. Een tekstgedeelte die nog wel eens verkeerd begrepen wordt. Een moeilijk gedeelte die vaak door een gekleurde theologische bril wordt gelezen. Dit zijn gedeelten, ja, daar lees ik al zo'n 20 jaar over. Meer commentaren op nageslagen. Maar waar het om gaat is dat Israël niet totaal is verworpen. En in dit gedeelte hebben we net gelezen dat Israël ook permanent is verworpen. En dat is een belangrijk zinnetje. Niet gestruikeld om te vallen. Het is helemaal niet de bedoeling dat Israël struikelt om te vallen. En te vallen bedoel ik afgeschreven. Dat je plat ligt op de grond en dan finito, over en uit, basta. Nee, helemaal niet. Sterker nog, je zou kunnen vertalen dat er eigenlijk letterlijk staat, ze zijn toch niet gestruikeld opdat ze definitief zouden vallen. Israël is gestruikeld over Jezus Christus. Waarbij het Gods bedoeling is, niet is dat ze definitief vallen. Het is veel meer dat God van hun ongeloof gebruik maakt. Het struikelen van Israël versnelde de komst van het heil voor ons heidenen. Maar blijft dat gedeelte dat God nog steeds met uitgestrekte armen naar zijn liefdevolle kind staat, maakt dat Paulus dus iedere keer eerst naar de synagoge, wellicht zitten er nog een paar, wellicht kan ik ze tot jaloezie werken, en dan naar de heidenen. Eerst de natuurlijke takken, daarna de geënte takken. Vers 12 tot 15 spreekt over de mogelijkheid van Israëls herstel. En eigenlijk zegt Paulus dat zo, moet je voorstellen, het feit dat Israël ongeloof struikelt over Jezus, brengt zoveel goedheid voor. Dat wij behouden zijn. Dat wij het evangelie kunnen horen. Sterker nog, we mogen blij zijn dat ze gestruikeld zijn. Want daardoor is ook voor ons het evangelie. De bedoeling was wel dat de bekering en wedergeboorte van onze heidenen die Joden tot jaloersheid zou wekken. Zodat ze zouden gaan verlangen hetgeen de heidenen hebben. En dat kan je ook een beetje zien als je Handelingen leest over de werking van de Heilige Geest. Dat ze merkten van, die hebben iets. De gaven gaan werken. De liefde van God. Kunnen spreken in een tong. Niet dat het onbekend was in Israël. Alleen, het kwam af en toe voor. Hè? De Geest God viel op die of die persoon. En nu konden de heidenen leven met Gods Geest. Hadden ze een nieuw hart. De schrift ging open. En ze spraken van Gods liefde. En zij toonden liefde naar elkaar. En dat moet je een beetje zien in het licht. Dat het volk Israël, als ze de Heer Jezus hoorden, dat ze zeggen, ja, wacht eens even. Dat is wel even een hele andere koek dan wat we normaal horen in de synagoge. Dit zijn woorden van leven. Dit zijn woorden van liefde. Dat Jezus, die oog heeft altijd voor het grote geheel, het volk ook altijd individuele mensen opzoekt bij een bron. Of iemand die op punt staat gestenigd te worden. God toont zijn liefde. En het was nou juist de bedoeling dat die liefde hen tot jaloersheid zou wekken. Ik vrees dat we daar tot nu toe in gefaald zijn. En vers 12. Dus het struikelen is al tot zegen. Maar als Israël opstaat, dan zal er een enorme zegen zijn. Eigenlijk waar wij als kerk zo naar ijverig voor zijn om alle volken het evangelie te brengen. Als je vooruitkijkt en in het boek Openbaring al leest over het moment dat Israël ziet wie zij doorstoken hebben. Ziet wie de Messias is. Als de arm van Sion zelf uitstrekt, Jezus zelf uitstrekt naar zijn volk. Ja, dan gaat daar een zegen uit voor de aarde. Dan gaan daar de beloften spreken die aan het volk zijn gedaan. Dat mensen de jas van een, dat ze zeggen, joh, vertel me van God, vertel me van Jezus. Het gebeurt nog niet echt bij ons, helaas. Soms maak ik natuurlijk wel mee op het werk, of bij vrienden. Van, joh, hoe komt dat? Vertel eens wat van jouw geloof, want ik merk dat je anders bent. Maar er staat dat dat zal zijn wanneer Israël tot geloof komt. Het tweede gedeelte wat Paulus aanhaalt is de waarschijnlijkheid van Israëls herstel. Dus vers 16 tot 22. En dan gebruikt hij twee illustraties voor. De eersteling van het deeg en de olijfboom. De eersteling van het deeg, daar worden de beloften bedoeld die de aartsvader Abraham, Isaac en Jacob onder ede ontvingen. En die een blijvend, heiligend effect op het volk Israël hebben en zullen hebben. Dat is dat deeg. Heeft God onder ede. God heeft bij het hoogste gezworen en dat is bij zichzelf. God kan niet liegen. En als God een belofte geeft, dan kan het door bergen en dalen, dan kan het langs ongeloof gaan. Vorige les ook aangegeven, het verschil tussen een heilige en een misdadiger is maar één misstap. Je loopt te voetballen op het veld, het licht gaat uit in je hoofd en je schopt iemand dood. Dat is vandaag het nieuws. Dat is verschrikkelijk. Zo ben je een knul van 15, ben je lekker aan het ballen. Een dag later ben je iemand waar je de hele wereld een hekel aan heeft. En ben je een moordenaar. Eén misstap. Tweede gedeelte is de olijfboom. En daar is veel misverstand over. Daar is in de kerkgeschiedenis altijd gezegd dat de olijfboom, dat is de kerk. En de wortel is Jezus. En dat staat er niet. En daar wordt het ook helemaal niet mee bedoeld. Sterker nog, de kerk is dan in de plaats van Israël gekomen. En wat er gebeurt is, de kerk heeft ook wat rituelen overgenomen. De zondagsrust. De kinderdoop is in de plaats van de besnijdenis. Terwijl we net hoofdstukken gehad hebben met Paulus, dat hij ons zei van ja, maar het gaat helemaal niet om het natuurlijke. Afstamming zegt niks, daar gaat het niet om. Het gaat om geloof. Het gaat om de Heilige Geest. Het gaat om leven door de Geest. Het gaat om Christus kennen. En Paulus heeft nou juist aangetoond dat, en daar had het stuk ook in handeling aan, dat wij helemaal niet nu Jood moeten worden of ons moeten besnijden. Verre van dat. Dat is helemaal niet voor ons. De wortel van de olijfboom, dat is eigenlijk Abraham. Dat zijn de beloftes van Abraham, Isaac en Jacob. Voortgekomen uit de belofte aan Abraham. Op de wortel zit natuurlijk de stam. En die geeft voedsel aan de takken. En die takken moet je zien als een zichtbare afspiegeling van het verborgen leven in de wortels. Dus in ons leven wordt zichtbaar wat al aan Abraham is beloofd. Dat is de Messias. Nou, wat betekent nou die olijfboom? De hele olijfboom is het beeld van Abraham en zijn nageslacht. Maar niet van het politieke of aardse Israël. Zou dat namelijk wel zo zijn, dan zouden wij heidenen de Joodse nationaliteit en hun cultuur, wetten, gebruiken en tradities moeten aannemen. Nou ja, juist die vergadering in Handelingen 15 heeft gezegd, niets van dat alles voor de heidenen. Nou, de olijfboom is het beeld van de totale geestelijke familie van Abraham. Hij is de vader van alle gelovigen. Nou, als we nou eens naar die olijfboom kijken, dan zien we de wortel. Paulus spreekt van een saprijke, vruchtbare wortel en dat is Abraham. Met alle rijke beloften die hem is onder ede is toegezegd. De stam, want als er takken zijn is er ook een stam. Anders kan je er ook niet op geënt worden. Dat is Christus, dat is de Messias. Die vanuit de wortel van Abraham, de stronk van Isaïe, is voortgekomen. En uit die stam komen de natuurlijke takken voort. En op diezelfde stam worden wilde loten geënt. Nou, de natuurlijke takken, dat zijn de Joden. Dat zijn de natuurlijke nakomelingen van Abraham, die door het geloof in Christus een vaste positie hebben gekregen. Nou ja, ik heb er ook een voetnoot bij gemaakt in de handout. Dat is wat we vandaag de dag Messias blijdende Joden noemen. Ze behoren triest genoeg niet bij de kerk, omdat ze voluit Jood zijn gebleven. En ze horen ook niet bij het Jodendom, omdat ze Jezus als Messias hebben. Maar zij zijn natuurlijke takken. Daarnaast zijn er takken, natuurlijke takken, die worden weggebroken, gebroken omdat ze ongelovig en ongehoorzaam zijn. Omdat ze Christus niet willen aannemen en uiteindelijk hun hart verhard is. Dit is niet permanent. God is na Pinksteren niet met Israël gestopt om met de gemeente vrolijk verder te gaan. God gaat met beide verder. Dan heb je de wilde loten. Geen malloten, maar loten. En dit zijn wij, christenen uit de heidenen. Door het geloof in Christus zijn we op de stam geënt en hebben daardoor deel gekregen aan de zegen en de rijke belofte die God onder ede aan Abraham gaf. In Christus is Abraham de vader van alle gelovigen. En dan heb ik een notabene. Deze wilde loten zijn niet met hoofdletters, niet in plaats van de natuurlijke takken gekomen. Maar er staat dat we ertussen geënt zijn. Dat lees je ook in 1 Korinthe 12, vers 12 tot 13 en Efeze 2, vers 14 tot 16. En waarom staat dat daar? Omdat de heiden christen niet hoogmoedig moet worden. Wij zijn uit genade geënt en niet omdat we het beter deden dan de natuurlijke takken, de ongelovige Joden. Sterker nog, doordat zij struikelden, kregen wij het heil. 1 Korinthe 10, vers 1 tot 11 geeft Paulus Israël als waarschuwend voorbeeld. En voegt daar in vers 12 aan toe, laat daarom iedereen die denkt dat die stevig overeind staat, oppassen dat hij zelf niet valt. Jacco. En u zult u tegenwerpen, die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden? Ja. Ja, maar zijn niet in de plaats van, want er staat, en nu sommige takken van de edele olijven zijn afgebroken en u, loten van de wilde olijven, tussen de overgebleven takken bent geënt en u mag delen. Ja, het is, er wordt hier voor de luisteraars wordt gezegd van ja, maar in mijn vertaling staat in de plaats van. Als je dat zegt, ja, dan krijg je natuurlijk al heel gauw de theologie. Als wij er zitten, dan kan die andere tak er niet meer tussen komen. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat het woord wil zeggen dat wij ertussen geënt zijn. Wat niet wil zeggen dat dat niet op die plekken kan. Maar God is bij machten hen opnieuw te enten. En later zullen we ook zien dat God dat ook gaat doen. Maar het doel daarvan is dat die plek, dat wij als heidenen op die plek nu op die stad zitten, dat wij daardoor ons hoger voelen dan zij die Jezus nog niet hebben aangenomen. En de waarschuwing is alleen maar, niet dat God er lol in heeft om er weer van af te breken, maar het gaat om de genade. Het is liefde van God die het struikelen van Israël gebruikt heeft om ons erbij te betrekken, wat hij altijd al op het oog had, om tot zegen voor de wereld te kunnen zijn. Dus ook de roeping van, hè, als priester, priesterlijke natie, het volk Israël. En dat wij door het struikelen van hen erbij mogen komen op die rijke belofte van Abraham. Dat uiteindelijk God ook Israël weer tot geloof laat komen. En de waarschuwing zitten erin is dat God dat dus niet wil, ons er weer afbreken als wij tot ongeloof zouden komen. Maar het is meer een waarschuwing dat die dingen wel zo zijn gegaan in de geschiedenis. En dan kom je op het spanningsveld, hè, want we lezen juist verder dat God zijn belofte niet ongedaan maakt, dat God altijd trouw is. Ja, van Gods kant wel. Alleen een mens kan ontrouw zijn, maar God is getrouw. Maar een mens, het kan dus zo zijn dat een mens zover kan zijn dat hij zich als het ware zelf afscheurt. En moet je een beetje denken aan Hebreeën, kan je Christus opnieuw kruisigen. Dat je jezelf eigenlijk, dat je Christus vervloekt. En dat je als het ware weer van die stam van Christus afrukt. En je zegt van ik wil niks met hem te maken hebben. Kan dat? Ik vind dat een heel moeilijk stuk. Kan iemand die tot geloof gekomen is weer van het geloof afvallen? Ik denk eerder dat het meer, dat de schrift meer spreekt, was je dan toch dodelijk? Hè? Je zat ertussen, het leek alsof je geënt was. En uiteindelijk toen je je mond open deed en toen je je werken liet zien, toen waren het geen werken van de vrucht van de geest, maar was het vrucht van de vlees. En ben je dan een vleeselijke christen? Of blijkt je gewoon al die tijd helemaal geen schaapje geweest te zijn? Ga weg, werkers der ongerechtigheid, zegt Christus dan. Nou, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Dan kom je op het spanningsveld, eens gered, altijd gered. Ja, zeg ik. Maar wees er dan ook verzekerd van dat je een schaapje bent. En laat je dan ook tuchtigen door de Heer. Hè? Want dat is de liefde van God. Laat je dan ook corrigeren. Dat als je het vlees inschiet, laat je dan ook, en beleid het aan de Heer, spreek uit, ook hier is Christus voor aan het kruis gegaan. Omdat als je eenmaal op een doodlopende weg loopt, ja, het is wel een doodlopende weg. En daar hoort een kind van God niet. Want dan kunnen we onze broers en zussen niet tot jaloersheid wekken. En kunnen we ook andere mensen het evangelie niet vertellen, als ons wandelen er niet naar is. Maar goed, in de plaats van, ertussen. Wat het wil zeggen is, hoe dan ook, God is bij machten en dat gaat hij ook doen. In de tijd gaat hij die takken die eerst ongeloof hadden, gaat hij er weer tussen plempen. En dat is het gedeelte, de zekerheid van Israëls herstel, dat is vers 23 tot 36. En in vers 26, dan zal heel Israël worden gered. Nou ja, je voelt al wel aan, daar is natuurlijk ook menig boeken over volgeschreven. Gans Israël, heel Israël. Betekent dat dan iedere Jood? En is dat dan ook met terugwerkende kracht vanaf deze tijd? Nou, dat is natuurlijk allemaal heel moeilijk om dat zo 1, 2, 3 nu te kunnen behandelen. Persoonlijk geloof ik heel Israël. Ik heb daar geen enkel probleem mee. En ik geloof dat dit woord waar is, om het hele eenvoudige reden, omdat alle beloften en voorzeggingen aangaande Jezus in het Oude Testament zijn allemaal letterlijk uitgekomen. En ik ben het met de oude theologie niet eens die vervolgens alle beloftes aan Israël in de toekomst na Christus in één keer gaat vergeestelijken. Ja, dat land, is dat nou wel dat land? Nou, ik ga daar niet in mee. Dus op persoonlijke titel, ik geloof in een letterlijke belofte Het eerste deel was letterlijk en is letterlijk uitgekomen. En ik geloof ook letterlijk in een tweede deel, een Messiaans vrederijk, waarin Christus is en waar wij als gemeente erbij zijn. Ik zie ook het volk Israël, als het tot geloof komt, wij zijn een verbreding van het koninkrijk van God. Israël gaat niet op een andere manier tot geloof komen, maar ook gewoon volgens het genadeoffer van Christus. Maar wel heel Israël. Dat geloof ik aan de hand van dit woord. Er staat de Israëlieten in vers 23 niet zullen volharden in hun ongeloof en dat ze opnieuw zullen worden geënt. En daar heeft Jeremia al van geprofiteerd. In Jeremia 29, vers 10 tot 14. En dit gebeurt niet automatisch omdat nou eenmaal Joden zijn, maar omdat ze persoonlijk geloof in Jezus komen. In hem worden ze gerechtvaardigd en zullen ze de vrede van God ontvangen. Romeinen 5, vers 1. Nou, en dit is gewoon een wonder van God. Alleen hij is bij machten dit genadewerk te volbrengen, vers 23. Naast de geënte takken die veel vrucht brengen, gaat hij des te meer gebruik maken van de natuurlijke takken. En is dat een groot wonder dat heel Israël tot geloof gekomen? Ja, nou, maar niet meer dan dat ik tot geloof ben gekomen. Ik vind het een wonder als iemand van een atheïstische achtergrond dat ik de Heer heb mogen leren kennen. En zoals God ons uit alle volken weet te vinden met zijn liefde. Ja, is het geen grote wonder als hij dan ook bij machten is om zijn oogstappel en de belofte die hij onder ede aan Abraham gedaan heeft, om die ook tot geloof te laten komen. Ja, en dan is het nog in vers 25. Het is niet anders, het is in deze tijd, en het was al in de tijd van Paulus, dat er nogal flink gediscussieerd werd rondom de plaats en toekomst van Israël. En dan zegt Paulus, ik zal nu even van Gods wegen uitleg geven aan jullie, om te voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. En BG zegt, omdat je niet eigenwijs bent. Nou ja, wie een beetje het nieuws en de wereldpolitiek volgt, kent de vaak heftige en emotionele discussies tussen alle partijen. En die zijn vaak vol van eigen inzicht en eigen wijsheid. Paulus noemt het uiteindelijk een geheimenis. Zodat we het alleen maar door openbaring kunnen zien en ontvangen. En het geheimenis ziet eruit. Er is een tijdelijke verharding over Israël. Over een deel van Israël. En het is niet een geheimenis in die zin dat we het niet hadden kunnen weten. Want Paulus heeft het al gezegd. Het gaat namelijk over niet over welk deel van Israël verhard is in de context, hè, of welk deel van Israël is nou verhard, maar het gaat juist om over hoe lang zal de verharding duren. Het is namelijk een tijdelijke verharding en geen definitieve, zoals we al in vers 11 zagen. Nou, en dan hebben we het gedeelte over de volheid van de heidenen binnengaat. Nou, dat heeft niet de betekenis in de zin van de laatste die onder de heidenen nog tot geloof moest komen is binnen. Het gaat om een geestelijke overgang, het moment dat Israël tot geloof komt. En dat zal... Ja? Ja, de heer uit de zaal komt het punt van de volheid der heidenen heeft ook te maken met... Dat alle volken uiteindelijk zullen optrekken naar Jeruzalem en strijd zullen zoeken met Gods oogappel. En dat klopt, dat is zeker zo. Ik heb het er niet in opgenomen, maar dat zal ik dadelijk vertellen, omdat ik vorige keer gevraagd heb om eventueel nog korte studies voor het volgende seizoen. En een van de punten die ik in wil brengen is eigenlijk de eindtijd. Van, hè, wat staat ons nu te wachten als we zo kijken naar wat er op de agenda staat. Maar terecht, ja, dat heeft ook te maken met de arm van Sion, waar we dadelijk nog even over zullen lezen. Het zal inderdaad kort voor de wederkomst plaatsvinden. En daarna zal het herstelde Israël ook de heidenen bereiken. Nou, het heeft vermoedelijk te maken met Openbaring 11, vers 1 tot 14. Aldus zal heel Israël gered worden. Waarom dit zal gebeuren? Omdat de natuurlijke takken bij de olijfboom horen. Punt. Vers 24. Uiteindelijk zal Israël dan ook haar erfdeel onder ede aan Abraham beloofd ontvangen, want God is nu eenmaal trouw. Alle beloften, landsbeloften en welke belofte God ook gedaan heeft, die gaat God aan Israël geven. Ik heb het al meerdere keren in preken en bijbelstudies gezegd. De beloften voor de gemeente zijn hemels en de beloften aan Israël zijn aards. En God heeft die beloften nu eenmaal gedaan en die gaat hij gewoon geven. Wij zeggen vaak van als kinderen van God bij overlijden, dan gaan we naar de hemel. Wij gaan naar Christus toe. He, Openbaring zegt, wij zullen zijn daar waar Jezus is. En Israëls beloften zijn in die zin aards. Zij zullen hun vrederijk krijgen. En ook wij zullen daar zijn. En Israël zal daar de volken tot zegen zijn. Uitermate boeiend, ook lastig. Er is natuurlijk heel veel over geschreven. Boekenkasten vol. Ook een hoop onzin. Maar het is heel mooi. Kortom, God is getrouw en Israël zal ook tot haar doel komen, waartoe ze geroepen is. En Paulus sluit het gedeelte af met de onderbouwing vanuit de schrift. Ook al is het een openbaring van een geheimenis, het moet wel in de lijn zijn met de schrift. Daarom onderbouwt Paulus dit geheimenis in vers 26 tot 36, zoals ook geschreven staat. Hij haalt namelijk Jesaja 59 vers 20 aan. En dat wordt eigenlijk nog wel eens op verschillende wijzen vertaald. Ik heb het er ook neergezet. Paulus zegt uit Sion. Het Griekse vertaling van het Oude Testament zegt voor Sion, zoals dat in de NBG staat. En het Hebreeuws, de grondtekst, zegt na Sion, zoals het in de NBV staat. Paulus zegt de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Het gaat niet om de eerste komst van Christus, want Israël leeft nog in zonde. Het gaat niet om de tweede komst van Christus, want dan zullen zij zonder geloof zijn en zien wie ze doorboord hebben. Het is het komen van Christus uit het hemel Sion. Het werkelijke Sion waar Jezus op de troon zit. Jezus heeft alle macht en door zijn geest komt hij tot zijn volk om hen bij te staan en samen met hen te regeren. Galaten 4 vers 26. Paulus ligt alleen vers 20 uit de vervulling van Jesaja. En Jesaja zag in deze profetie dat niemand en ook niemand het volk te hulp kon komen. En dat is precies waar de zuster op beroepte. Totdat de arm ten strijde trok en het verbond met Israël hersteld, vernieuwd. En dan ziet Jesaja vervolgens dat het volk gaat opstaan als een licht in de duisternis, doordat ze bekleed zal zijn met de heerlijkheid van God. Nou, dat is precies de situatie die onze zuster beschreef. Op het moment dat Jacob's benauwdheid enorm is, dan is niet de kerk het, maar dan is Jezus zelf die vanaf zijn troon, zoals Stefanus gestenigd werd. We zeggen altijd, Jezus zit op de troon, hij is actief hoor. Want toen Stefanus gestenigd werd, moet je maar lezen, stond hij naast de troon. En als je Openbaring leest, dan lees je dat God nauw betrokken is bij alles wat er op de aarde gebeurt. We hebben een wolk van getuigen om ons heen. We hebben engelen tot onze beschikking. Het is een geestelijke strijd gaande. Maar Jezus heeft alle macht. En dus door het aards gevoel. En God laat de volken nu nog woeden. Maar als het moment suprême is Jezus zelf die zegt, en daar ben ik het klaar mee. En dan grijpt in. De sterke arm uit Sion. Het gaat om het herstel van het verbond met Abraham. De kern van Israëls herstel is altijd het verbond onder ede aan Abraham gegeven. God is altijd trouw aan zijn verbond, ook al is zijn volk ontrouw. God is in control als hij zijn volk Israël laat struikelen om de overige volken te redden. Tot het moment dat zijn volk door hem zal worden verlost. En hij zijn heerlijkheid zal tonen in een vijandig en duistere wereld. Paulus proclameert Gods grootheid in de slotverzen. Het is namelijk allemaal uit hem, door hem en voor hem. Een hele ruk. En hier is zoveel misverstand over. Ook nu nog. Ook onder broeders en zusters. En Israël staat zo niet op de agenda in Gods koninkrijk. En dat is jammer, want wij zijn geroepen om te beginnen met te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Jeruzalem betekent stad van vrede. En we zijn geroepen om te zijn voor onze oudste broer. En om er te zijn voor de natuurlijke takken. Die nu nog misschien in een seculiere staat leven. Bar mitzwa vieren en blij zijn met de Torah. Dat moet ons hart hebben. Los van dat we ook de vijanden van Israël lief moeten hebben. Ook daartoe zijn we geroepen, als kinderen van God. Maar wat het woord leert is dat we het uiteindelijk van Jezus zelf moeten hebben. Dit Midden-Oosten conflict gaan wij mensen niet oplossen. Sterker nog, er zal een politieke oplossing komen. En dan zit er iemand in de tempel die we daar niet willen hebben. Maar de benauwdheid van Israël is zo groot dat ze alles zullen aangrijpen om maar uiteindelijk rust te krijgen. En is er maar één die rust en vrede gaat brengen, dat is Jezus. Yeshua, HaMashiach. Hij gaat het doen. En aan ons de taak om voor Israël te bidden. Voor de vijanden te bidden. Vraag om Gods liefde. Wij kunnen het niet voorstellen hoe het is als ze iedere dag raketten op Vlaardingen worden afgestuurd. Wij kunnen zo makkelijk praten. Ik weet ook niet hoe het is als een vergeldingsactie mijn kind gedood zou worden, een Palestijns kind. Dat het is allemaal verdriet blijft verdriet. En of dat nou bij een Jood is of bij een Palestijn. Maar achter dit gaat een geestelijke macht schuil. Zoals Satan erop uit was om de kinderen in Bethlehem te vermoorden, zodat er geen belofte, geen zaad uit Isaïe kon, geen dat God zijn verbond niet gestalte kon houden, moorde Satan, aangezet door mensen, alle kinderen uit. Maar Jezus ontkwam, hij ging naar Egypte. Zo gaat dezelfde Satan rond onder de wolken. Hij misleidt hen. Opdat als de staat Israël niet bestaat, ook de Messias niet terug kan komen. En dat is de geestelijke agenda. Er is een weerhouder, er is een mensenmoordenaar. En die misleidt moslims, die misleidt westerse geseculiseerde beschaving. Die gooit ze zand in de ogen met politieke praatjes. Maar hij heeft maar één agenda en dat is Israël de zee. En als kinderen van God moeten we pal achter die natuurlijke takken staan. Mogen we bidden voor de vrede van Jeruzalem en ons stem laten horen. Maar dat nooit. Oog voor leed, voor een gebroken wereld, dan moeten we dienen. Het zij Palestijn, het zij Jood. Maar nooit ten gunste van de agenda van Satan. Want die gaat als een boze, brullend rond wie die kan verslinden. En we hebben Jezus achter ons. Uiteindelijk zal hij het gaan doen. Zoals hij het ook voor ons heeft gedaan. Zijn er nog vragen? Het is een enorm betoog. Maar ik wilde dit gedeelte toch afronden. Was het helder? Hebben we iets nieuws gehoord? Oké. Ja. De vraag uit de zaal komt, ja. Het is ook een mooi... Mooi betoog zo, en het is prachtig onderbouwd vanuit schrift. Maar er zijn heel veel visies op Israël. En die onderbouwen dat ook. Ja, het is vrij recent nog door enkele dominees. Puur vervangingstheologie, want dat is het alternatief. Is het weer van, dan word ik weggezet als een of andere zionist. Christen-zionist, wat ik daarbij... er is veel ophef over op internet. En, het punt is... Wij worden dagelijks bestookt met beelden van mensen in kampen. Mensen die op een kleine strook bij elkaar leven, waar kinderen gedood worden, waar soldaten Ik vind het, als het gaat om de nieuwsgaring, om daar een mening over te vormen, ja, die is behoorlijk gekleurd. Ik probeer allerlei nieuwsgaring. Ik lees Israel Today, ook van de Likud. Ik lees van NRC, Volkskrant en dan, om maar een beeld te geven over beeldvorming. We leven in een mediacratie. Ik kan met bijbelteksten niet op tegen een Palestijn die met een kind dood in zijn handen. Want dat vind ik ook erg, dan jank ik ook. Dat vind ik verschrikkelijk, dat gun ik niemand. Maar, dus in diezelfde week, toen Abbas bij de VN stond, dat kan je op internet ook zien, heeft Hamas gewoon mensen uit bussen beschuldigd dat het collaborateurs met Israël waren. En die filmpjes staan op YouTube hoor. Standrechtelijke executie door het hoofd, smerig om te zien. Ze klappen tegen straat, ze worden achter motoren gehangen en ze worden Allah's groot, worden ze rondgereden. En nu naar onderzoek blijkt dat het gewoon politieke tegenstanders waren. En onder het mom, het wordt Israël in de voeten. Ja, wat moet ik daarmee? Ik weet het gewoon echt niet. Maar wat ik wel weet, is je moet wel heel veel gaan vergeestelijken. Dat als het in die zin staat dat een heidense tak ingeënt wordt, eeuwig leven heeft en behouden is. En dan zeggen we amen op. En als vervolgens God zegt, en nou later ga ik Israël, de natuurlijke tak, ga ik er ook weer in proppen. Want ik hou nou eenmaal mijn woord. En dan gaan we in één keer, dat is wel een visie. Ja, maar dan geldt het, diezelfde visies natuurlijk ook voor ons heidenen. Ja, als we het op die manier gaan. Maar daar zijn we allemaal heel helder uit. We zijn gered door genade, geheiligd en rechtvaardig, mercy and grace. We hebben dat helemaal doorlopen in de Romeinenbrief. We zeggen allemaal ja en amen op. En als diezelfde Paulus datzelfde gaat toepassen op Israël, dan beginnen we in één keer, ja, dat zeg je nou wel. Dan is ineens is de kerk belangrijker, terwijl diezelfde Paulus zegt, hallo, pas op de plaats. Wie ben je dan? Je bent mij ingeënt. Je mag blij zijn dat ze gestruikeld zijn. Want doordat zij gestruikeld zijn, hè? We juichen omdat Ajax kampioen wordt, maar wel omdat de rest gestruikeld is in het laatste moment. Nou ja, dat zeg ik een beetje verkeerd hier in Rotterdam. Bij wijze van, hè? Maar zo gaat het. Dus ik snap de vraagstelling, maar ik ben het er niet mee eens. Want als dat opgaat voor Israël, dan... Israël zat een splijt van. Ja. Ja. De Voor de luisteraar uit de zaal komt van ja, misschien komt het wel omdat natuurlijk Israël verstrooid is. En het volk is er niet meer. Nu is dan de kerk. En daar kan ik tegenover plaatsen dat de eerste eeuw waren de christenen Joden. Middeleeuwen waren Joden. Dus Jezus had voorzegd dat de verwoesting van de tempel. Het feit is dat al zouden nu iemand komen en beweren dat hij Messias is, kan hij niet aantonen dat hij de Messias is, want de geslachtslijnen lagen in de tempel en die zijn vernietigd. Jezus kon dat als Messias, maar net zo goed dat de kerk zich aan de toekomstige belofte heeft vastgegrepen. Ik bedoel, de Bijbel is zo helder als wat, dat het tijdelijk is. Oké. Okay. Ja.
En ik denk, en nu zien we al die beloften.
Wat ik ook hoorde, hoeveel. Uit de zaal komt van ja, in 1948 is de staat Israël opgericht. En de boze probeert daar natuurlijk wijs te maken dat dat niet Israël is, om de belofte. Het punt is, het probleem zit dieper. We hebben natuurlijk het geloven in God is met de verlichting weggegaan. Er is een mechanisch wereldbeeld gekomen. Uiteindelijk is de evolutietheorie gekomen. Eerst hebben we God weggedaan. Vervolgens werden we niet meer de kroon op de schepping, maar een toevalsproduct. Dus mensen hebben eigenlijk helemaal niks meer. Het enige wat de moderne mens zegt, alleen wat ik kan zien, ruiken, proeven bestaat. En wat ik in een laboratorium 3 keer kan herhalen, dat is waar. Om maar even kort door de bocht te zeggen. Ja, en dan komen wij even aan van, ja, maar wacht even, er is een God en die heeft een belofte aan het volk Israël. Nou, zeggen mensen al, ja, heeft Jezus überhaupt wel bestaan? Wat moet ik met die Bijbel? Het is gewoon maar een boek, er zijn zoveel boeken. Belofte, landsbelofte. Dan hadden ze wel een bordje neer moeten zetten 2000 jaar geleden. We zijn eventjes weg, over 2000 jaar komen we terug. Snap je, hè? Dat is wat de moderne mens op... De vanzelfsprekendheid waarmee je als kind van God, omdat je het woord dagelijks leest en erdoor gevoed bent, daar heeft de moderne mens geen boodschap aan. Sterker nog, dus het stikt helaas van de christenen die de staat Israël helemaal... Dat zien ze helemaal niet als een handeling van God. Sterker nog, Dries van Acht heeft 2 weken terug nog, of 3 weken terug nog geroepen, dat het wat hem betreft had de staat Israël gesticht moeten worden in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Nou, dan ben je toch volgens mij even de weg kwijt. Dat heeft hij echt gewoon gezegd op een congres. Het is gewoon antisemitisme ten top. En het mag best een aardige man zijn, maar hier dwaalt hij toch behoorlijk. Hoe kan je dat... Voor de wereld had overal Israël gesticht kunnen worden. In Rusland hadden we best nog wel wat plek gehad. Desnoods in Duitsland, maar niet in het Midden-Oosten. Want wat hebben ze daar nou te zoeken? Ja, dat is natuurlijk een hele rare discussie. Want er hebben altijd Joden gewoond in Israël. Alleen als natie, maar er hebben we altijd. En de Palestijnse staat heeft nooit bestaan. Maar goed, dat is politiek. Daar hebben we mee te dealen. Ik zie geen uitweg. Ik zie alleen maar een oplossing dat ik kan bidden. Heer, kom gauw. Grijp in, want dit gaat helemaal fout. En als je overgeleverd bent aan de volken, wee je. En wij zijn ook overgeleverd aan de volken. Wij zijn als slachtschapen, hè? Onder wolven. Dat is dan niet anders. Het is onze broer. Zij worden dagelijks, en zij ondervinden het aan onder lijf. En wij hebben het in redelijke welvaart nog. Maar terecht, de boze gaat... Er is heel wat gebeurd in de wereldgeschiedenis.